Gemeente jongens en meisjes, laten we met elkaar zondag 33 van de catechismus opslaan. Wat gaat over de waarachtige bekering. En weet je wat nog altijd belangrijk is ook in het preken over de catechismus en in de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat je probeert in afhankelijkheid van de Heer het zo helder mogelijk voor te stellen. Je probeert een beeld te geven hoe je het een en ander moet zien. En vanavond zou ik als het ware het beeld van een boom willen gebruiken. En als er aan de vraag 88 staat, in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? Dan luidt het antwoord, in twee stukken, in de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. En ik zou vanavond willen zeggen, dat is nou ten diepste de wortel van de heiligmaking, van de waarachtige bekering. We kunnen een paar zonden uit ons leven wegdoen, maar dat het buiten dit omgaat, dat we aan de buitenkant wel een verandering kunnen zien, maar dat er geen verstaan is van de afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. Dus in vraag en antwoord 88 worden de wortels van de waarachtige bekering beschreven. Dan komen we in vraag 89 en 90 en ik zou dat de takken willen noemen. De kenmerken, vier kenmerken. Wat is de afsterving van de oude mens? Eerste kenmerk, het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben. Tweede kenmerk, en deze zonden hoe langer hoe meer haten en vlucht. Vraag 90, wat is de opstanding van de nieuwe mens? Derde kenmerk, het is een hartelijke vreugde in God door Christus. En de vierde kenmerk is, en een lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Dus dat zijn de takken. En het laatste is 91, dat zijn de vruchten. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit een waar geloof naar de wet van God, alleen hem ter eer geschieden en niet die op ons goed denken of op menseninzettingen gegrond zijn. De waarachtige bekering. Het eerste wat natuurlijk merkwaardig is, en ik zal hier en daar misschien aansluiten bij de preek van vanmiddag, maar is dat de waarachtige bekering geschreven staat in het stuk van de dankbaarheid. En niet aan het begin van de catechismus. Boven zondag 32 staat geschreven van de dankbaarheid die men Gode voor de verlossing schuldig is. Dus de Heidelbergse catechismus plaatst de waarachtige bekering in het stuk van de dankbaarheid. En daarmee kunnen we vanavond gelijk aangeven dat bekering dus niet één moment is in je leven. En daar blijft het bij. Maar het wordt wel eens wat gezegd, eens bekeerd, altijd bekeerd. Ik begrijp wat ermee bedoeld wordt. Maar toch moeten we daarmee oppassen. Ik zou dan weer vanavond willen zeggen, ik spreek dan liever over de wedergeboorte. Dat is één moment in ons leven en die uit God geboren is, die zal nooit meer uit zijn handen gerukt worden. Dus in die zin, één keer wedergeboorte, dat is voor eeuwig goed, dat is voor eeuwig een kind van God. En dat is toch heel belangrijk om vandaag de dag, en ik ben geen dogmaticus, maar ik kom er wel steeds maar achter, dat het heel belangrijk is om in deze tijd van verwarring en verdeeldheid op een juiste wijze de theologische begrippen te gebruiken. Anders gezegd, dat wij een recht inzicht hebben in de heilsorde, hoe de Heer werkt. Want kijk, dan kunnen we allerlei gronden leggen. Is er een toeleidende weg tot Christus? Ik denk dat er een toeleidende weg is, maar wat wilt u met uw weg? Wilt u daar een grond voor maken, voor uw zaligheid, terwijl u nog nooit buiten uzelf op Christus hebt gezien? Wilt u daar met uw zondeovertuiging en met al uw bevinding, als het gaat over uw verlorenheid, zalig worden? Daar kunnen we niet mee sterven. Dat zijn van die, soms van die dingen dat je soms wel eens denkt van, waarom maar weer reformatorisch in ons taalgebruik? Nou, hier vandaag reformatorisch wil zeggen dat het hier over de waarachtige bekering gaat, in een stuk van de dankbaarheid, en dat het hier dus gaat om een proces. In het leven van Gods kinderen. Wat één keer aanvangt, Maar wat voortdurend door blijft gaan. De dagelijkse bekering. En dan moeten we goed begrijpen dat er in de Heidelbergse catechismus drie kernwoorden zijn. Drie kernwoorden. Die essentieel zijn als een zondaar tot geloof in Christus komt. Wanneer een zondaar in de verlorenheid van zijn leven buigt onder het recht van God. Dat hij te maken krijgt met een goedend God, met een rechtvaardig God. En dat hij gaat beseffen, ik kan zo niet doorleven. Maar dat er op een gegeven moment een ogenblik komt dat hij door de Heilige Geest buiten zichzelf mag gaan en mag zien op Christus. En mag rusten op de belofte van het woord. Wat gebeurt er dan? Dan wordt een zondaar wedergeboren. En ik weet het wel, er bestaan verschil van mening over. Maar ik zou willen zeggen, met dominee Vroegende, wij laten we wedergeloof. Waar laten we wedergeboorte? Geloof en Christus laten we dat bij elkaar houden. Laten we dat niet allemaal uit elkaar trekken. Maar bij elkaar houden. Want anders leven we in een tijd waarin mensen wel zeggen wedergeboren te zijn, maar Christus niet kennen enzovoort. Laten we helder zijn. Die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Wedergeboorte is nodig. En daar spreekt zondag, ik weet niet welke zondag het is, maar het is vraag en antwoord 8, spreekt daarover. Dat gaat over de verdorvenheid van de mens, zondag 3. En er staat daar, maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En dan staat er, ja wij, tenzij dan wij door de geest van God wederom geboren worden. Een mens is van nature totaal verdorven, onbekwaam tot enig goed geneigd tot alle kwaad. Hij ligt daar in zijn doodstaat. En wanneer hij voor het eerst de wegstem tot het evangelie mag horen, Zacchaeus, toen de Heer zei, haast u en kom af, toen die woorden doel troffen, toen was hij wedergeboren. Toen was hij wedergeboren. Daar waar u onder de verkondiging van het woord zit, en de Heer als een dode u laat horen, de stem van de Zoon van God, als de nodiging uitgaat, en uw hart wordt geraakt, en u mag door het geloof rusten in het volbrachte werk van Christus, dan bent u wedergeboren, van dood levend gemaakt. En dat noemen we ook wel de levendmaking, de totale vernieuwing. Dus door de krachtdadige werking van Gods geest, wordt het stenen hart vlees gemaakt en ontvangen wij uit de hemel een nieuw leven, een geheel nieuw leven. Eerste woordje, wedergeboorte. Het tweede woordje wat voortkomt, wat heel belangrijk, cruciaal is, dat is de rechtvaardige making. Zondag 23. Wij moeten allemaal gerechtvaardigd worden. Dat betekent vrijgesproken worden van schuld en straf. Dat wij de vergeving der zonden deelachtig mogen worden. Maar dat is de rechtvaardige making. Maar dan moet je goed luisteren. In de rechtvaardige making gaat het er niet zozeer om wat er in mij gebeurt, in mij persoonlijk, maar wat er plaatsvindt in de hemel, op het moment dat ik van mezelf afziet op het volbrachte werk van Christus. Stel je voor dat hier iemand staat vanmiddag. En op hetzelfde moment als er iemand aankomt leunen, aankomt lopen, dan schuil ik achter die persoon en dan ziet u mij niet meer. Maar dan ziet u die ander. Wat is rechtvaardigmaking? Dat ik ga schuilen achter Christus. Dat ik ga schuilen onder het bloed. En als ik ga schuilen onder het bloed, dan vindt daar de vrijspraak in de hemel plaats. En dan zegt de Vader, ik zie geen zonde meer in mijn Jacob en geen overtreding meer in mijn Israël. Vanmiddag, als we komen als een verloren zondaar tot Christus, dan worden we vrijgesproken van schuld en straf. Dat is niet iets wat in mij gebeurt, maar dat buiten mij plaatsvindt in de hemel. En dan wordt de gerechtigheid van Christus mij toegerekend, omdat ik schuil achter hem. Daarmee wordt de gerechtigheid van Christus mij toegerekend, om in de taal van vanmiddag te spreken. U krijgt dat nieuwe kleed omgehangen, de klederen van het heil, zodat wij rein zijn in Christus. De toegerekende gerechtigheid van Christus. En daarom worden wij rechtvaardig verklaard in de hemel. En de Heer wil enigere mate of vol, in die zin als het geloof beoefend mag worden, is er een volkomen zekerheid van het geloof. Maar dan wil de Heer ons, ook in onze conscientie, in ons geweten, daarvan getuigenis geven. Toch, zo is het toch in ons leven. Als je toch, ik weet het nog uit mijn eigen leven, dat als je dan die stem van de Heer mag horen en je mag afzien van jezelf en mag zien op het volbrachte werk van Christus, dan krijg je ook enigere mate vrijspraak in je geweten. Dat wil zeggen dat je geweten weet dat het goed is voor tijd en eeuwigheid. Wedergeboorte, een geheel nieuw leven in mij. Rechtvaardigmaking, toegerekende gerechtigheid van Christus buiten mij, de vrijspraak in de hemel. En de bekering, dat is eigenlijk wat er in mij gebeurt, maar wat ook uitwerking krijgt naar de praktijk van alle dag, naar de mensen om ons heen. Ja, het wordt zichtbaar in ons leven, in onze handel en wandel. En dan zeiden vroeger de ouden wel, dat we het aan elkaar gaan bemerken, en ik hoop niet dat nou je stekels omhoog gaan, maar dat je het gaat bemerken in je praat. Vroeger kon je het alleen maar hebben over je mooie auto, of over het feit dat je rijk wilde worden. Maar dan kan je alleen maar meer, en ik zeg niet dat je er alleen van getuigt, maar dan kan je niet anders, dan kan je niet zwijgen over je zaligmaker. Je gaat het merken aan je praat, maar je gaat het ook bemerken aan je gelaat. En vanavond daarom twee correcties. Misschien zijn er hier die veel met het aangezicht over de wereld gaan, met de neus naar beneden. En misschien het ook als een kenmerk van het ware vind. Maar tegen diegene zou ik vanavond eens willen zeggen, maar lees ook zondag vraag en antwoord 90. Het is ook een hartelijke vreugde. Toch? Een hartelijke vreugde. En aan diegenen die zeggen dat het leven met de Heere alleen maar vreugde is, zou ik willen zeggen, nee, maar er staat ook vraag en antwoord 89. Ook een hartelijk leedwezen, een verdriet. We moeten evenwichtig blijven. Maar we gaan het merken aan elkaars gelaat. Aan elkaar praten, aan het gewaad. Aan de daad. Zo werd er dan wel gezegd. Maar dat is denk ik toch bijbels. In die zin, we gaan het aan elkaar bemerken als wij dat nieuwe leven van de Heer mogen ontvangen. Het wordt zichtbaar in onze handel en wandel. Goed, en dan, ik vind het een beetje een moeilijke vraag, vraag en antwoord 87, wat eigenlijk de inleiding is op deze zondag. Maar de kern van 87 is eigenlijk dat er zonder ware bekering geen sprake kan zijn van heiligmaking. Nog een keer. Zonder ware bekering kan er geen sprake zijn van heiligmaking. Dus er is alleen heiligmaking waar daar ook een ware bekering is. Waar ons leven verandert. Waar we een verdriet krijgen over de zonde, maar ook een hartelijke vreugde in God door Christus. Geen heiligmaking zonder ware bekering. En dat is wel belangrijk, ook als het gaat over de heiligmaking. Ik heb pas eens een keer een jongere gesproken, hij bedoelde het goed. En dan moet je ook wel eens doorvragen bij jongeren. Maar toen zei die jongere tegen mij, hij zegt, weet je wat dat is bij ons in de kerk? Het gaat alleen maar meer over rechtvaardiging, over het komen tot Christus. Maar wanneer kan ik eens een keer met de heiligmaking aan de slag? Wanneer kan ik eens een keer met de heiligmaking aan de slag? Ik zeg, moest luisteren, heiligmaking is geen prestatie. Van nou, nou kunnen we eens de armen uit de mouwen steken, nu gaan we eens aan de slag. Nee, in de eerste plaats is het belangrijk dat we beseffen en doorleven de wortels van de heiligmaking. Want wanneer is er heiligmaking in ons leven? Als ik weer mag zien op die heerlijke borg die voor mij alles hebt gedaan. Er zijn er onder ons die zichzelf teleurstellen. Ook als het gaat over het leven met de Heer. Die zichzelf misschien een dorre boom achten. Die zegt, oh, er komt niets van terecht van die bekering. Er komt niets van terecht van die dagelijkse bekering. Van die heiligmaking. Ik zou hem of haar willen vragen, wanneer heb u voor het laatst op de Heer Jezus gezien? Want als ik mag zien op hem, wat het hem gekost heeft. Oh, dan krijgt dat onlosmakelijk een uitwerking in mijn leven. Een evangelische heiligmaking. Wat altijd op Christus betrokken is. Kijk, zondag 33 kunnen we heel wettig spreken. Heel wettig spreken. En hebt u dit al en hebt u dat al. En gaat het bij uw zus en kan dat nog steeds. Dan krijgen we een wettische gemeente. Maar wij moeten de ware bekering, de dagelijkse bekering, de heiliging. Die moeten we altijd in het licht van de christologie zien. In het licht van wat Christus aan het kruis heeft gedaan. En als ik nou vanavond met u meegaat, als we nou vanavond met elkaar naar Golgotha gaan, 2000 jaar geleden. En als we daar die man van smarten, daar zien hangen aan het kruis. Voor mijn zon. Voor mijn verloren leven. En als ik daardoor de Heilige Geest opnieuw weer enige mate indruk van krijg. Wat ook de grote zendingsman Ludwig Graaf van Zinzendorf bemerkte toen hij zag op dat schilderij. Waar Christus hing aan het kruis. En waaronder stond, dit deed ik voor u. Wat doet u voor mij? Dat greep hem zo diep aan, dat schilderij, dat dat een evangelische heiligmaking in hem bewerkstelde. Hij kon niet anders als heel zijn leven in Gods dienst besteden. Wettische heiligmaking is dat ik vanavond allemaal, en ik hoop misschien nog vanavond wat dingen concreet te zeggen, maar wettische heiligmaking is dat ik tegen u ga zeggen, en hebt u dit al in uw leven, en hebt u dat al in uw leven, en dat al, en zus, nou, pas erop, want het kan best een valse bekering zijn. Ware heiligmaking is dat we vanavond met elkaar weer zien op het kruis. Wat Christus voor ons heeft gedaan. En dat krijgt onlosmakelijk, onherroepelijk uitwerking in mijn leven. Ik zou er eigenlijk nog één ding aan toe willen voegen. Ware bekering moeten we alleen niet preken in het licht van de christologie. Maar ook in het licht van de eschatologie. Van de wederkomst van de Heer. Paulus. Neem thuis al de pastorale brieven van Paulus er maar eens bij. En dan gaat hij vermanen. Ontvliet de hoererij. Leg af de leug. Zondig niet. Geef de duivel geen plaats. Allemaal heiligmaking. De brieven van Paulus. Een en al heiligmaking. Maar in welk licht preekt Paulus dat? In het licht van de naderende Christus. Thessalonicenzenbrief. Hebt elkaar hartelijk lief, want de dag van de Heere genaakt. Hoe kunnen we in de gemeente met elkaar ruzie maken? En zeggen dat we de Heere toebehoren? Dat bedoel ik als voorbeeld, niet dat het hier zo is. Maar hoe kunnen we dat doen? Als de Heere ieder ogenblik weder kan komen. En we kibbelend met elkaar bevonden worden. Dus we dienen niet alleen te zien op wat Christus aan het kruis heeft gedaan. Maar ook te zien op de wederkomst van de Heere. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten. En daarom zegt Paulus, en dat vinden wij allemaal volmaaktheidstaal. Daar willen we liever niet van horen. Maar Paulus zegt, ik heb een groot verlangen om u als een reine maagd. Dat is nogal wat. Een reine maagd straks mijn bruidegom heerlijk voor te stellen. Paulus had maar één verlangen, dat zijn gemeente niet in de zonde bevonden zou worden. Maar dat de gemeente bevonden werd in heiligmaking en de vreze des Heeren. Dat moeten we goed verstaan. Anders dan gaan we allemaal met elkaar een toer op dat wij denken dat het alleen maar in de uiterlijke dingen zit. En ik zeg niet dat het zonder de uiterlijke dingen gaat. Maar van binnenuit, van de vreze des Heeren, vanuit het feit dat ik weet wat Hij voor mij aan het kruis heeft gedaan. En dat krijgt weerslag. Dat krijgt een neerslag in mijn leven. 87 zegt het. Geen waarachtige, kan geen sprake zijn van waarachtige bekering als er geen heiligmaking is. Of andersom, zonder ware bekering. Geen sprake van heiligmaking. Die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En, nou ja, lees dat tekst met vers maar. Er wordt een tekst aangehaald uit 1 Korinthe 6 vers 9. Waar staat... Want de schrift zegt dat geen onkuise afgodendienaar, echtbreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke het rijk voor God zal beërven. Dat is nogal wat. Een onkuisje zal het koninkrijk van God niet beërven. En nou wil ik even concreet zijn. Een onkuisje, wat is dat een onkuisje? Dat is iemand die op het gebied van de seksualiteit scheve sporen trekt. Die zonde tegen zijn eigen lichaam, zo zegt de Bijbel. Maar de Bijbel is soms, ik kan het soms ook niet op een rij krijgen. Maar hier staat gewoon, een onkuisje zal het koninkrijk van God niet beërven. Dus ik kan vanavond hier zitten en zeggen, ik ben een kind van God. Ik ben wederom geboren. En je bent onkuis. Je bent verslaafd aan pornografie op internet. Nou, Paulus zegt gewoon, je zal het koninkrijk van God niet beërven. Dat zegt Paulus. Dat zijn niet mijn woorden. En in die zin wil ik vanavond ook dat we met elkaar eerlijk worden. En dan begin ik ook bij mezelf. Maar leven wij nog in een tijd waarin wij een besef hebben van de heiligheid Gods? Dat God heilig is en dat hij werkelijk geen zonde kan aanzien. God is heilig en dat is het probleem van de kerk anno 2005. De heiligheid Gods wordt in de gemeente gemist. En aan de ene kant zien we mensen die in wetticisme doorleven. En aan de andere kant hebben we misschien soms hele merkwaardige, wonderlijke, vreugdevolle dingen onder de jeugd. Waarvan je soms zegt, oh waar gaat het heen? Maar ik wil vanavond tegen beide groepen zeggen, laten we elkaar vasthouden en buigen voor Gods woord. Niet voor mijn woord vanavond, maar voor Gods woord. En dan laten we daar elkaar op wijzen. En laten we daar ook elkaar op terecht wijzen. Het woord is het uitgangspunt van onze handel en wandel. Maar onze gereformeerde theologie heeft altijd gezegd dat de Heer ook meewerkende genade geeft om tegen de zonde te strijden. En ik ben vandaag de dag bang dat wij met elkaar ons kunnen verschuilen achter allerlei excuses om de zonde vervolgens niet te haten en te vluchten, maar dat we gewoon hetzelfde blijven. En dat wij ons ten onrechte verschuilen achter ik ben vleeselijk en ik blijf vleeselijk. Niet als een troost, maar als een excuses om dezelfde te blijven. Maar onze gereformeerde theologie en de Bijbel die zegt dat de Heer door zijn Heilige Geest ons meewerkende genade schenkt, dat hij ons kracht geeft, en luister goed, om nee te zeggen tegen de zonde. Ja, dat de Heer ons kracht, meewerkende genade geeft om mezelf te bekeren. Arminiaans, hè, vanavond. Nee. Bekeert u, is de prediking van Johannes. Staat daar tussen haakjes achter. Ja, maar een mens kan zich niet bekeren. Nee. De Heere zegt, bekeert u. En wanneer ik met die nood naar de Heere vlucht, zal die meewerkende genade geven, zal die de kracht geven door de Heilige Geest, waardoor ik staande mag blijven. En ik zeg, tuurlijk, we kunnen struikelen en we kunnen vallen, maar de Heere wil in ons een kracht bewerken dat we nee zeggen tegen de zonde, want anders zou er niks veranderen in ons leven. Want dan zegt de een, ja kijk, het roken, ja, dat is voor mij toch wel moeilijk hoor, ik kan daar toch moeilijk mee stoppen. En de ander zegt, ja, kijk, van internet, ik kan er toch moeilijk vanaf blijven. Dus ja, het is nou eenmaal dat vlees voor mij, hè. En zo kunnen we allemaal onze eigen boezemzonde en onze eigen zonde blijven koesteren om hetzelfde te blijven. Maar hier zullen we zien dat de catechismus zegt, en dan zeg ik, oh, laten we dat maar eens veel lezen, dat een kenmerk van de waarachtige bekering is dat wij de zonde, hoe langer, hoe meer gaan haten en vlieden. En dat raakt mij dan diep, ook richting mezelf. Dan denk ik, o Heer, is daar die haat? Als het gaat over de zonde van de tong. Is daar de haat tegen de zon? Dat verfoeien van de zon. De waarachtige bekering. Dat is wat vanavond, waarachtige bekering. Het kan dus ook een schijnbekering zijn. Er kan dus heel veel zijn wat ten diepste niet die waarachtige bekering is in de vrezen van de Heer. Maar dat het een huichelachtige schijnbekering is. En toch zou ik vanavond dit willen zeggen. Theodorus van der Groet die zegt in zondag 7e catechismus. Hoe moeten we omgaan met mensen die zeggen dat ze een kind van God zijn? En dan zegt hij, in de aard van de liefde moeten we elkaar voor een kind van God houden, mits de levenswandel daarbij in tegenspraak is. En dat moeten we richting de ander betrachten. Hoe vaak gebeurt het ook niet in onze kring, dat wij allemaal over anderen kunnen oordelen, maar terwijl er helemaal in het uiterlijke leven niets van te zeggen is. Maar laten wij... Ik had het vanmiddag over Dominee van den Berg, maar die zei het van de week nog, dat vond ik ook heel mooi. Hij zegt, daar waar de Heer in je leven gaat werken, daar word je gunnend richting de ander. Dan word je ruim, mild voor een ander, maar word je nauw voor jezelf. Een nauw leven met de Heer. Maar dan word je gunnend richting een ander en dan ga je niet bij de ander zeggen, ja, maar het is niks enzovoort. Maar ik zou willen zeggen, als daar dingen zijn vanuit het woord, die in de levenswandel van die ander buiten dat woord omgaan, dan mag je er naartoe gaan en dan mag je zeggen, ja, maar hoe kan dat? Je zegt dat je kind van God bent en van de week kwam je dronken thuis van dat personeelsfeest of van dat schoolfeest. Hoe kan dat samengaan? Je zegt dat je de Heer toe behoort, dan mag je elkaar daarop wijzen. Maar er kan dus ook een huichelachtige schijnbekering zijn. En er staat in Jeremia 3 vers 10. Waar de Heer zegt, Juda heeft zich niet bekeerd met haar ganse hart, maar vals. Dat is aangrijpend. Een valse bekering. Maar de Heer wil ons vanavond licht geven. Wat nou die kenmerken zijn van die bekering. En ik zie dat de tijd hard gaat. Maar laten we er nog iets over zeggen. Er staat hier dat er twee stukken zijn. De afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. En daarom moeten wij veel de Heere bidden. Met Efeze. Wat Paulus aangeeft aan de gemeente van Efeze. Hij zegt dat gij moogt ontvangen de geest van wijsheid en openbaring in zijn kennis. Wat wij nodig hebben in ons leven is de geest van wijsheid. De heilige geest van wijsheid en openbaring. Dat de Heer ons de heilgeheimen gaat onthullen. Zoals een toneelstuk op een bruiloft bijvoorbeeld. Of als er een stukje wordt opgedragen. Of een gedicht door een vader of een moeder. Ze staan achter het gordijn. Het gordijn gaat open. En het toneel wordt onthuld. Dat hebben wij veel nodig. Dat de Heer door zijn Heilige Geest heilgeheimen openbaart. Heilgeheimen onthult. En wat moet dan in de heiligmaking onthuld worden? Wat er nou 2000 jaar geleden aan het kruis van Golgotha is gebeurd. En wat is daar gebeurd? Wel, daar is mijn oude mens gestorven. Beseft u dat vanavond als kind van God? Dat uw oude mens 2000 jaar geleden een doodsteek heeft gekregen. Toen Christus hing aan het kruis van Golgotha. Toen hing ik daar ook. Hij hing daar voor mij plaatsvervangend. Hij hing daar voor mijn oude ademsnatuur. En daarom staat er in Romeinen 6. Dit weten dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Opdat het lichaam der zonde teniet gedaan wordt. Opdat wij, nou moet je goed luisteren. Opdat wij niet meer de zonde dienen. Ik ben geen dienstknecht meer van de zonde. Als God zijn liefde in mijn hart heeft uitgestort en ik wederom geboren ben, dan krijgt mijn oude mens een knak. Het wordt gebroken. En ik ga anders, een andere gang krijgen in mijn leven. Ik krijg een droefheid over de zonde. Toen de Heer in mijn leven kwam, heb ik vele, vele voetbalwedstrijden zitten kijken. En een fles bier in mijn hand en ik had nergens last van. Maar ja, natuurlijk, je wist wel eens dat het niet hoorde. Maar ik deed het gewoon. Maar toen de Heer in mijn leven kwam, toen kon ik niet meer hetzelfde achter dat televisiescherm zitten. Ik voelde de leegheid. Ik voelde dat de Heer tot mij sprak en dat de Heer liever had dat ik daar niet naartoe zou gaan. Kortom, ik sta niet meer hetzelfde in deze wereld. Ik zondig niet meer hetzelfde als vroeger. Ik krijg er een leedwezen, een hartelijk verdriet, een berouw over. En dat hoeft niet altijd met tranen gepaard te gaan. Maar dat is meer dat je gaat beseffen, ik kan zo niet verder leven. Ik doe daar de Heere verdriet mee. Onze oude mens is met Christus gekruisigd. De doodsteek gekregen. De angel is eruit gegaan. En als nou vroeger, stel dat mijn leven in de zonde, als dit nou mijn werkterrein zou zijn, hier dit podium, dan was mijn oude mens de baas over dat werkterrein. Ik bepaalde zelf wat ik wilde doen. Maar als God je wederbaart en je leven een knak krijgt, dan ben ik niet meer de baas over dit werkterrein, maar dan ga ik met Paulus zeggen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Ik krijg dus een andere baas. Kyrios, Heere, absolute baas. De Heere is mijn absolute baas in mijn leven geworden. Niet als een slaafse vrees, maar uit een kinderlijke vrees. Heere, u voor mij aan het kruis gegaan. Heere, ik wil niet anders als heel mijn leven voor uw leven. Wat wilt u dat ik doen zal? O Heere, wilt u dat ik misschien andere kleren aandoet? Omdat dat tot eer van u is. O Heer, ik ben het bereid om te doen. Heer, ik ben bereid om alles voor u te doen. Maar maakt u het mij duidelijk door het woord. Ons eigen ik, wat vroeger de zonde, ik moet zeggen een werkterrein had, waar ik doorleefde in de zonde. Maar toen het een knak kreeg, toen heeft de Heere het overgenomen. De Heere is absolute baas in mijn leven geworden. Maar het is niet alleen een afsterven van de oude mensen, dat is een proces dat steeds meer mijn eigen ik gekruisigd wordt. En daarom zeg ik, openbaring is daarvoor nodig. Dat je steeds meer gaat beseffen. Laat me praktisch zijn. Als man en een vrouw, en je kent misschien samen de Heer. Maar ja, je hebt te maken met twee verschillende karakters. En als de een wat zegt en het raakt jou als man. Of u als man. En je wordt geïrriteerd. En je geeft ook weer een grote mond terug. Ja, jij ook altijd. Dat is niet het gekruisigde leven. Op dat moment zie ik weer niet op het kruis. Want als ik op het kruis zie, dan hangt daar mijn oude mens. En dan zeg ik, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan zegt de Heer, wees nederig voor uw vrouw. Wees nederig voor je vrouw. En antwoord haar in liefde, niet met een grote mond. Kortom, wij worden geroepen om dat stervende leven uit te leven in het dagelijks leven. Het gekruisigde leven. En daarom zegt de Bijbel ook. Als je de Heer wil volgen, moet je eerst de kosten overrekenen. Want het kost een prijs, jonge vriend. En als je die weg wil gaan, dan hebben we gezegd met de belijdenisdienst, kom, welkom in de strijd. Maar het is een strijd, het is niet een pad waarin geen strijd is. Het is het gekruisigde leven beoefenen in de praktijk van het leven. En dat is een stervend leven van de levende kerk. Het gekruisigde leven. Het gaat er niet om. En ik bedoel het goed, maar dat wordt ook soms niet verstaan. We zijn tot geloof gekomen en nu staan we in de christelijke vrijheid en het is waar. Het gaat ook over een hartelijke vreugde. Maar het is waar, de christelijke vrijheid is zo heerlijk. Als je mag weten, kinderen van God in ons midden. Als je mag weten in je leven, vrijgekocht te zijn door het bloed van het lam. Dat je mag weten, vrijgesproken te zijn van de Vader. Maar dat je ook mag weten dat je vrijgemaakt bent van de macht van de zon. Vrijgemaakt van die vreselijke macht. Zodat ik verslaafd ben aan de zon en doorleef in de zon. Maar Bijbeltaal is dat die macht gebroken wordt. Dat de Heilige Geest mij vrij maakt van die macht van de zon. Dus ik blijf niet hetzelfde. En ik ben wel eens bang dat we in een tijd leven. Dat we wel zeggen, ja, Christus is mijn heiligmaking. En in hem ben ik volkomen heilig en het is waar. Maar we blijven nog steeds in diezelfde macht van de zonde voortleven. Dan vraag ik me af, hebben we dan werkelijk die knak gekregen? Dat was een verlorene voor God hebben gebogen. En hebben gezegd, Heer, laat u dat opstandingsleven in mij doorleven, uitleven. Want dat is aan de ene kant een afsterven van de oude mens, maar aan de andere kant ook een opstanding van de nieuwe mens. En ik heb het eigenlijk al gezegd. Dat is dat leven wat voortdurend, kennen we dat met elkaar, wat voortdurend geknield achter het stuur van je auto, achter het aanrecht. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? O, zult u door de kracht van uw Heilige Geest in mij willen werken, zodat ik staande mag blijven. Zodat ik mijn tong op de juiste wijze mag gebruiken. Heer, werk in mij die stromen van levend water. Opdat ik een getuigenis mag zijn voor de wereld om mij heen. En dat moet verstaan worden. Want anders gaan we heiligmaking en ware bekering duiden als van, ja, hij ging toch ook een zwak pak aantrekken toen hij tot geloof kwam. Ja, vroeger, toen was hij aan de drank, maar hij is nou geen drankverslaafd meer. Ja, hij heeft de televisie op de deur uitgegooid. En ik zeg niet dat bepaalde dingen ook onherroepelijk zullen gebeuren, maar het zijn niet alleen die uiterlijke dingen, maar heiligmaking is het verstaan van de wortel. Namelijk wat er aan het kruis is gebeurd. En dat ik met Pasen ben opgestaan in Christus Jezus. Kennen we dat opstandingsleven in ons leven? Toen Christus uit de dood werd opgewekt door één, door zichzelf. Dat is de opstand uit de dood. Toen ben ik ook met hem opgestaan. Toen heb ik, en zo staat er in de Efezebrief, met diezelfde kracht waarmee Christus mij heeft, dezelfde kracht waarmee Christus uit de dood is opgewekt. Met diezelfde kracht heeft hij ook zijn kinderen van dood levend gemaakt. Dat is een goddelijke kracht. Zodat de Heer ook krachtig in ons wil doorwerken. De wortels. Een boom. Ik wil u even visualiseren. Een boom. De wortels van de boom. Wat doen die? Dat is de bron waaruit de boom groeit. De kracht die wordt geput uit de wortels. Dus de kracht van heiligmaking, van de ware bekering, is gelegen in het verstaan van vraag en antwoord 88. Het kruis. Het centrale is het kruis. En wanneer ik het kruis versta, Galaten 2 vers 20. Ik zou zeggen, neem al de Bijbelverklaringen thuis die u hebt. En ga het maar eens opschrijven. Galaten 2 vers 20. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dat is het geheim van waarachtige bekering, van ware heiligmaking. De diepe wortels. Dan gaan we naar de vier kenmerken toe. Het is een hartelijk leedwees. Een hartelijk leedwees. Dat we God vertorend hebben. Dat we steeds meer en meer gaan inleven. De verfoeilijkheid van de zonde en de verdorvenheid van ons eigen ik. En de droefheid naar God is niet alleen, dat wil ik ook even zeggen vanavond. De droefheid naar God is dan niet alleen voor de wedergeboorte. Als de Heer door zijn Heilige Geest ons gaat overtuigen van zonde en dat we niet meer door kunnen leven. Dat we een droefheid krijgen over de zonde, maar dat blijft, dat is ook een wezenlijk onderdeel van de ware bekering, van de dagelijkse bekering. Dat ik steeds meer droefheid, een hartelijk leedwezen krijg over de zonde. En dat ik door mijn zonde God verdriet, ja vertoornd heb. Tweede kenmerk. Dat ik hoe langer hoe meer de zonde gaat haten en vlucht. Wat betekent dat? De zonde haten en vluchten, dat betekent dat ik, en dan moet je goed luisteren, maar dat ik liever sterf dan dat ik de zonde doe. De zonde haten en vluchten is die gestalte dat ik liever sterf en mijn laatste adem uitblaast, dan dat ik zondig tegen een heilige God, ja tegen mijn hemelse Vader. Oh, dan moet ik vanavond belijden zeg. Gaat ik zo met de zonde om? Dat ik liever sterf dan dat ik de zonde doe. De zonde, hoe langer hoe meer haten en vlucht. En dat deed Jozef. Jozef. Wie van ons zou, ik sluit me er zelf bij in. Wie van ons zou de staande gebleven zijn? Jozef. Als er voortdurend, dag in dag uit, jonge vrienden, voortdurend de vrouw van Potifar zegt, lig bij mij, joh. kom bij mij. En de Heer was met Jozef. Hij kende dat geheim. Hij kende die wortel. En ik weet het al, nieuw, oud testamentisch is het misschien anders verstaan geweest. Maar hij wist wie God voor hem was. En dat was het geheim van zijn kracht. En van zijn staande blijven. En daarom, als het gaat ook over de zonden van vandaag de dag. Die er allemaal zijn. DVD-verslaving, videoverslaving, televisieverslaving. Allerlei verslaving. Als jij er gewoon mee door kan blijven leven. En het werkelijk geen enkele traan kost. Dan zou ik willen zeggen, ben je wel werkelijk gebroken. En als je vanavond misschien schrikt en zegt, is het werkelijk zo? Dan hoop ik dat de Heer vanavond je duidelijk maakt dat datgene waar de Heer je nu vanavond van overtuigt. Dat je vanavond van harte bereid bent om te zeggen, Heer, zodra ik thuis kom neem ik er radicaal afscheid van. Want ik wil niet langer dat dit tussen mij en u instaat. Omdat ik vanavond ervaren heb door de verkondiging van het woord. Dat ik u daar verdriet mee heb gedaan. Ernst over de zonde. Dat wij de zonde hoe langer hoe meer haten en vluchten. En dat haten en vluchten, dat wil ik vanavond wel bemoedigen. Dat gaat met vallen en opstaan. Dat betekent niet, het is één keer weg en het komt nooit meer terug. Het gaat met vallen en opstaan. Maar de Heere zal op zijn tijd, en ik mag er ook zelf van getuigen, en er zijn er ook onder ons, maar met vallen en opstaan zal de Heer ons steeds meer bekrachtigen door zijn Heilige Geest. Dat ik de vrucht van de Heilige Geest zelfbeheersing mag krijgen. Dat ik mezelf leer beheersen. Dat ik staande mag blijven. Tegen de zon. Al is het met vallen en opstaan. De zonde, haten en vluchten. De derde kenmerk, een hartelijke vreugde. Als ik mag weten wat Hij voor mij heeft gedaan aan het kruis. Dan wil ik niet anders dan voor Hem leven. En het geeft zo'n vreugde. Dat je soms, zo ervaar ik het zelf, dat je soms ergens gepreekt hebt. Het was pas ergens. Toen had ik gepreekt en ik was zo vol ervan. En ik kwam op een parkeersplein en er stonden allemaal van die jongens, van die housejongens met van die housebroeken aan, donkere zwarte ogen. En ik draai mijn raampje open en zeg, jongens, ik heb net van de Heer Jezus mogen vertellen, kennen jullie Hem? En de jongens keken allemaal zo naar binnen door het raampje. Ik zeg, ik zet even mijn auto aan de kant en dat je mag getuigen van de hoop die in je is. Maar dan zeg ik, dan is het een hartelijke vreugde. Dan is het een liefdesdienst om te getuigen van de Heer Jezus en van de hoop die in je is. Van het geluk wat gelegen is in het dienen van Hem. Dat je niet alleen met je hoofd kruipend over de wereld begaan naar beneden, maar dat je ook... Natuurlijk, er zijn soms dagen waarin je worstelt met je verdorvenheid en de verfoeilijkheid van de zonde. Maar er zijn ook dagen dat je mag zien op Hem. En dan valt alles weg. En dan mag je leven. In die hartelijke vreugde. In God door Christus. In God door Christus. Dus het gaat niet om de gave, maar het gaat om de gever. Dat we wandelen in het licht van zijn goddelijk aanzijn, wat van het goddelijk aanzicht straalt. Ja, dat wij ons in zijn naam, ons zich al de dag verblijden. Dat wij ons verblijden in Hem, die ons gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Een hartelijke vreugde, en dan komt er ook een heel mooi stukje. Maar ook een lust en een liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Kent u iets daarvan? Een lust en een liefde om naar de wil van God in goede werken te leven. Dat is denk ik ook een kenmerk van ware bekering, van heiligmaking. Dat ik ga luisteren naar de stem van God. Ik heb er een keer over gesproken. Maar dat er ook een verlangen komt om de wil van God in alles te doen. En als de Heer ons roept tot zijn dienst. Om misschien onze baan op te zeggen. En onze riante salaris op te zeggen. Maar het gekruisigde, stervende leven te gaan. Achter uw en jouw meester aan. Wetend dat dat zijn wil is. Om naar gehoorzaam die weg te gaan. En geen eigen wegen te kiezen. Een hartelijke lust en liefde om naar de wil van God in goede werken te leven. Want de Heere, die doet het niet met dwang. Hij doet het echt niet met dwang. Maar het is een liefdesdienst. Die mij nog nooit verdroten heeft. Maar dat ik niet meer in de zonde wil doorleven. En dat ik niet de christelijke vrijheid wil gebruiken als een oorzaak voor mijn vlees. Ik bedoel het vanavond goed, maar ik wil het toch gewoon zeggen. Soms vraag je wel eens af, hoe komt het dat er ouderen of jongeren tot bekering komen, maar dat het gelijk gebruikt wordt om bepaalde dingen aan de kant te zetten. Ik ga vanavond misschien iets heel gevoelens aanraken. Maar het gebeurt nog wel eens dat er jongeren of ouderen tot geloof komen. En dan staan ze in de christelijke vrijheid en dan zeggen ze, ja, ach, vroeger dat lange haar van me. Ach, we staan in de vrijheid, we knippen het af. En ik zeg niet dat dat zonde is, maar dan zeg ik vanavond, want als we Gods woord lezen, staat er gewoon heel duidelijk dat het voor een vrouw een eer is om lang haar te dragen. Dat zegt de Bijbel, dat zeg ik niet. Dat zegt de Bijbel. Dus als je nou de Heer mag toebehoren, dan zeg ik toch, dan wil ik toch de Heer in alles volgen. En ga nou niet straks naar me toe komen, ja, maar mijn haren groeien niet zo makkelijk. Laat het maar. Het gaat om de intentie. Het gaat om de intentie. Waarom worden er soms dingen aangegrepen? We staan in de christelijke vrijheid en dan kunnen we ineens alles. En ik moet wel eerlijk zeggen, aan de andere kant weer, is het ook waar dat ik zelf ook onder een wettisch juk heb geleefd. En dat als je de christelijke vrijheid mag verstaan, dat je de dingen wel in het juiste perspectief gaat zien. In het juiste licht gaat zien. Maar zeg ik, tegen de catechisanten, tegen mezelf, tegen mijn vrouw en kinderen, gehoorzaamheid aan het woord. Waar staat het in het woord? Laten we daar elkaar op wijzen. En dan moeten we oppassen dat christelijke vrijheid gebruikt wordt door een oorzaak van het vlees, maar ik hoop dat daar het verlangen is om de wil van God in goede werken te leven. Dat ik in alles vraag, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En als de Heere zegt, ik wil dat je je zaterdagavond een keer opoffert, en dat je andere jongeren zoekt en samen in gebed gaat en bij de disco, laat me zeggen, gaat evangeliseren, gaat getuigen van wie de Heere voor je is, dan moet je gaan. En dat moet geen wet worden, maar dan moet ik elke avond gaan. Maar als de Heere zijn wil duidelijk maakt, zijn we dan bereid om zijn stem te gehoorzamen. En als ik naar de winkel ga en ik ga kleren kopen als vrouw, dan zeg ik, Heere, wat wilt gij dat ik doen, zal ik kopen. Want ik wil door mijn gewaad, wil ik tot eer van u leven. En dan gaat het mij niet om de kleur vanavond, dat staat mijn zin niet in het woord. Maar dan gaat het mij erom dat onze kleding ingetogen en kuis is, zodat we niet anderen tot verleiding brengen. Dat we anderen verleiden door uitdagend gekleed te gaan. Nee, er is een verlangen om kuis en ingetogen gekleed te gaan, om naar de wil van God te leven. Want de Heer zegt het in de Bijbel. De Heer zegt, ik wil dat de vrouwen kuis en ingetogen gekleed gaan. En dat geldt ook voor de mannen, maar voor de vrouwen staat het specifiek benoemd. Maar kortom, wat wil ik duidelijk maken? Waarachtige bekering, dat moet verstaan worden in de wortels, en dat krijgt gevolgen voor ons hele levenswandel. En dat is geen zwaar leven. Dat is geen benauwd leven. Oh, dan mag je niks meer. Dan zeg ik, dan begrijp ik vanavond niet. Er is een begeerte om gehoorzaamheid aan de schrift, naar Gods wil in goede werken te leven. Om eens voor een ander klaar te staan. Ook al heb ik het druk. Maar als ik weet dat er in de gemeente iemand is die het moeilijk heeft. En dan niet gelijk denken, ach ja, dan nodig ik hem uit, dan kost me dat heel mijn avond. Nee, het gekruisigde leven, als de Heer dat op je hart bindt, en je ineens bepaalt bij die ene persoon of bij dat gezin, die moet je eens een keer uitnodigen. En dan komt gelijk de andere gedachte, ja, maar goed, dan ben ik weer een avond kwijt, dan zijn het eigenlijk wel mensen naar mijn soort en dit en dat. Nee, als de Heer dat op het hart drukt, dan neem je de telefoon en dan bel je. Want de Heer wil dat wij in goede werken leven. Dat wij luisteren naar zijn stem. We gaan afsluiten. Ten slotte, wat zijn goede werken? Dat zijn ten diepste de vrucht. Aan de vruchten kent men de boom. En daarom zei Johannes ook, breng dan vruchten voor der bekering waardig. De Farizeeërs, ze hadden wel een vroom uiterlijk leven, maar die wortels werden gemist. Dat stervende leven misten ze. Maar de Heer zei, breng dan vruchten voor der bekering waardig. En wil je wat weten van de vrucht? Wil je wat weten van de goede werken? Dan moeten we maar eens lezen in Galaten 5. Waar geschreven staat, over de vruchten van de Heilige Geest. Wat de Heer in het leven van zijn kinderen uit gaat werken. Als ik meer en meer luister naar de wil van God. En dat ik zeg, Heer, het is zo'n verlangen. Om mijn leven als een offer aan u te geven. Want dat vraagt de Heer van ons. Dat wij ons leven als een offer aan hem geven. Romeinen 12 vers 2. Romeinen 12 vers 2, waar Paulus zegt. Dat we ons leven als een levend offer, een brandoffer moeten offeren. Dat ik naar de wil van God wil leven in goede werken. En dan zeg ik, Heer, o leer mij te leven tot eer. Zou u die goede werken in mij uit willen werken? En niet als een prestatie, niet als een grond voor de zaligheid. Heer, kijk eens hoeveel goed werk ik het doe. Ik ga elke zaterdagavond evangeliseren. Ik heb zoveel in de gemeente van Bennekom betekend. Ik zet elke week weer netjes stoelen klaar. De Heer geeft u daarvoor de kracht. De Heer geeft jou daarvoor de kracht. Maar één ding is zeker. Maar dat wil ik vanavond eens meegeven als een bijbelstudie voor thuis. Maar de Bijbel leert dat goede werken straks beloond zullen worden. Niet als wat ik gedaan heb. Maar we hebben gelezen in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat de Heer de goede werken als vruchten zal bekronen. Dus kortom, straks in het leven hiernamaals. Zullen onze werken, goed en kwaad, de goede werken zullen beloond worden en de slechte werken zullen geoordeeld worden. Dat zal in het oordeel komen. Dus het is niet onverschillig hoe wij leven in deze wereld. Maar dan moeten we oppassen vanavond, laat ik het wel bij, moeten we oppassen vanavond van nou gaan we presteren, nou gaan we goede werken voortbrengen. Nee, vanuit de wortel, vanuit het verstaan van de wil van God, is dat het dagelijkse gebed met Paulus. Wat wil u dat ik doen zal? En als je dat voortdurend vraagt, dan zal de Heer door mij heen werken, vruchten der bekering waardig. Ja, goede werken, die niet op mijn verstand gegrond zijn. Want kijk, mijn verstand, die zegt misschien, joh, blijf lekker in Nederland. Dan heb je het veel beter. Maar als de Heer tegen mij zegt, je moet naar het buitenland, op het zendingsveld gaan werken. Als mijn verstand zegt, mijn menselijke goeddunken, mensinzettingen, ja, maar ik ga diegene niet een keer uitnodigen voor de koffie. Dan zegt de Heer, nou wil ik juist dat je het wel doet. Dat zijn die goede werken die de Heer door ons heen werkt. Wat ik met mijn verstand soms niet kan begrijpen. Maar de Heer zegt het en daarom gehoorzaam ik hem. In de Bijbel staat, wees heilig want ik ben heilig. We zijn vanavond opgeroepen tot de ware bekering. Tot de heiligmaking. Niet als een prestatie. Niet als een grond voor onze zaligheid. Maar in het licht van de eschatologie, in het licht van de komende Christus. In het licht van wat Hij gedaan heeft te Golgotha's kruis. O, ik hoop en ik bid en ik verlang dat wij allemaal dat mogen ervaren. Dat stromen van levend water uit onze buik zullen vloeien tot eer en verheerlijking van God drie enig. Amen.